Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Weer de laatste van 2025 en dus hebben we de beste tafel geformeerd. Nou, dat is niet helemaal waar, maar goed. Mike van Duinen is er. Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Michiel, het is bijna winterstop voor jou na vanavond. Ja. Is dat eigenlijk een tijd in het jaar waar je naar uitkijkt?
Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vraagt het gewoon heel veel ook van je thuissituatie. Nou, ik heb 3 kinderen, dat vraagt ook heel veel tijd en energie. Die moeten zich altijd aanpassen aan mijn schema. Ja, dan is het wel even fijn als we zo meteen 10 dagen even de aandacht bij elkaar hebben. Dat we leuke dingen kunnen doen, dat we kerst kunnen vieren, oud en nieuw kunnen vieren met z'n allen. Dus ik vind het altijd wel prettig om even gewoon even helemaal, helemaal uit.
Maar krijgen jullie dan huiswerk mee van de club of schema's? Moet je gaan hardlopen met kerst of zo?
Ja, zeker. We krijgen een loopschema mee waarin we 4 dagen eigenlijk moeten hardlopen.
Michiel zit nee te knikken, ik weet niet waarom.
Ik weet al, die kan je het schema sturen, maar die gaat er toch niks mee doen. Dus.
Ja, dat klopt wel.
Ja, jij doet dat niet?
Nee, maar ik heb dat in de zomer ook nooit gedaan. Kijk, ik vind nogmaals, om de reden wat ik net ook zei, daar gaat zoveel tijd en energie in zitten dat jouw hele gezin dus ook rekening houdt met jou als voetballer. Ja, met alle respect, dan mag ik heus wel 10 dagen lang even de aandacht echt naar alles en iedereen thuis.
Maar dan kan je wel een half uurtje hardlopen?
Hoezo?
Nou, omdat dat moet van je werkgever.
Ik heb toch vakantie? Het is niet voor niks dat ik winterstop heb, dat ik even niks hoef te doen.
Ja. Misschien is dit de reden waarom je niet bij Real Madrid speelt.
Maar ik hoef ook niet bij Real Madrid te spelen.
ik vind het altijd ook wel lekker om even wat te doen.
Ik kan zeggen, padel of zo, dat doe ik ook nog wel eens. Okay. Maar ja, ik ga niet mijn hardlopen schoenen aandoen en ik ga even een blokje lopen. Nee, dat doen we niet.
Dennis, Feyenoord sloot af met een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. Moest het daar zeer tevreden mee zijn?
Als je ziet hoe die wedstrijd liep, wel zeker de eerste helft. Het was natuurlijk echt gewoon heel erg slecht. Twente heeft 14 doelpogingen gehad sinds de data wordt bijgehouden. Dat soort statistiek is er geen tegenstander die zoveel bij elkaar speelde in 1 helft. In de Kuip ook nog eens nota bene. Nou, na rust werd het iets beter, maar dat einde had Feyenoord hem ook gewoon zomaar weer kunnen verliezen. Dus je bent denk ik heel goed weggekomen dat je nog een punt pakt.
Michiel, wat was er met Feyenoord aan de hand in die eerste helft?
Nou ja, volgens mij heb ik het hier vrijdag toen ook al gezegd. Kijk, op het moment dat je dus nu in deze fase bij Feyenoord, waarin het wat minder gaat, en je komt in een thuiswedstrijd al vroeg achter, ja, dan kan dat stadion ook best wel
tegen je keren.
Ja, dat gevoel had ik nu ook weer, weet je. En dan gaat er misschien ineens 1 iemand uit en dan blijft de rest zitten. Of gaan er ineens 2, 3 jongens uit en dan blijft de rest zitten. Dus dan kom je altijd in ruimtes te spelen waarin je dus nooit druk kan zetten. Dat je nooit echt druk krijgt op de bal. En dat had ik het gevoel in de eerste helft. En volgens mij was het een beetje hetzelfde als in die week daarvoor. Dat ze dus met Borges in dit geval druk wilden zetten op de centrale. Dat dan de back-up-back ging lopen. Maar omdat het zo lang duurde voordat hij druk ging zetten, werd die tijd en ruimte voor die verdedigers van Twente werd gewoon te groot en te lang. Waardoor ze heel makkelijk er onderuit konden spelen. Dus ja, dan lijkt het alsof het heel slecht is. En dat was het natuurlijk ook. Maar die oorzaken liggen gewoon bij het feit dat het dan even met het stadion erachter niet helemaal loopt.
Maar Mike, hoe kan die rots bij die 0-1 de bal zo aannemen in de 16, ruimte krijgen om te schieten?
Ja, dat is natuurlijk wel opvallend. Zoveel tijd en ruimte hoor je in principe nooit in de 16 te hebben.
Je zou wensen dat je dat krijgt
als
spitsen.
Zeker. Ik denk dat Michiel het ook niet vaak heeft gehad. Maar nee, en daarom denk ik ook wat Van Persie zei, dat hij in de tweede helft ook wat anders ging aanpakken. Dat hij
1-1, hè?
Veel meer man op man ging spelen. Ja. En dat ging denk ik wel beter. En helpt die knappe goal denk ik ook wel, waardoor je eigenlijk weer een wedstrijd van kan maken. Want dat had natuurlijk niet meer mogen zijn.
Nee, trainer Robin van Persie over hoe makkelijk Feyenoord, zeker de laatste tijd, de goals tegenkrijgt.
Nou ja, als je naar ons type goals kijkt die wij tegenkrijgen, dan hebben wij dat goed in kaart. En zit het hem ook soms dus in bijvoorbeeld afgelopen wedstrijd, hadden ook een paar van die momenten. En dat is volgens mij de comment wat Justin maakte over dat die connectie, had hij volgens mij gezegd tegen jullie, dat die connectie af en toe en niet helemaal was. Nou, die beelden, die wedstrijd, die heb ik ook teruggekeken. En daar begrijp ik wel wat hij bedoelt. Omdat je moet altijd op 1 gedachte zitten, op 1 level met elkaar zitten. Als dat in het hoofd verdedigen is, dan is het allemaal hoog en dan moet je ook gewoon door. En dat is een risico. Alleen waren er ook momenten in de afgelopen wedstrijden dat niet iedereen datzelfde idee had over dat specifieke moment. Dan ontstaan er ruimtes. Dan worden de afstanden wat groter. En tegen een beetje team krijg je het dan moeilijk. Dus daar hebben we het met de spelers ook over gehad. dat je echt wel momenten kan hebben dat je even onder de bal komt. Als het maar ten alle tijden compact is, hoog en laag. En daar hebben we het met elkaar over gehad en dat gaan we verbeteren.
Ja, dat gaat over de tegengoals. Maar daar werd natuurlijk nog eentje afgekeurd eigenlijk. Snapte je waarom?
Dat had zomaar het tweede tegendoelpunt inderdaad kunnen zijn. En Welleroyter werd wel heel licht gehinderd bij dat moment. Daar werd al voor gefloten. Ik denk als het andersom was geweest, dat hij was goedgekeurd, dat de VAR niet op de lijn was gekomen om te zeggen van dit is fout. Dus dit vond ik wel een gelukje voor Feyenoord. Ja, het kwam echt goed weg ermee.
Makkelijk gefloten.
Ja, ik vond het ook erg minimaal. Van der Belt was volgens mij, die stond daar.
Ja.
Deed eigenlijk niet zoveel. Hij gaf hem geen duw of iets. Dus ik weet dat de regels de keeper enigszins beschermd wordt. Maar ja, dit was wel heel minimaal.
Zo bleef de schade beperkt in die eerste helft. Tweede helft begint Feyenoord wel energieker. Maar heeft het in de slotfase toch ook wel weer knap lastig. Kwam dat ook, Michiel, omdat Feyenoord eigenlijk zonder linksback ging spelen?
Ja, ik moet zeggen, de rode kaart, dat helpt natuurlijk ook niet mee.
Nee.
Maar ik denk dat het een goede zet was. Omdat je dan met Sliti natuurlijk wat hoger krijgt. Met Sauer aan de binnenkant krijg je misschien aan die linkerkant net weer een overtal waarin je wat meer gevaarlijker kan worden. Ze hadden wel meer het initiatief in de tweede helft, dus ze hadden Twente echt wel teruggedwongen. En zo zie je ook maar dat zeg maar een linksbuiten dat je dan wat hoger zet, dat ook gewoon iets kan opleveren uiteindelijk. Kijk, als je dan die rode kaart niet krijgt, dan kan je misschien die wedstrijd ook nog naar je toe trekken, weet je. Dus ik vond het een goede zet, want het is wel een risico om natuurlijk zo'n jongen daar neer te zetten.
Jan Plug.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk een centrale jongen en een jonge jongen. Ja, als die dan in een hele grote ruimte tegen Daan Rots komt te spelen, ja, dan heeft iedere speler heeft het dan moeilijk. Maar ja, als je geen andere keuzes hebt, dan moet je maar een centrale daar neerzetten. Nou, dat is gewoon moeilijk en dat is voor de rest ook helemaal niet erg, weet je. Want ja, hij leert gewoon, het zijn allemaal wedstrijden die hij meeneemt in zijn rugzak. En dan, daar leert hij waarschijnlijk van. En, ja,
zo'n jongen kan je niks kwalijk nemen. Die, nee. Wat Michiel zegt, hij speelde al niet op zijn positie. Tegen een speler in vorm. Nee, die moet dan veel meer geholpen en ondersteund worden. Dus.
Want er was geen alternatief, Dennis?
Voor de linksbackpositie niet. Nee. Jordan Bos was geblesseerd vanuit de wedstrijd tegen Heerenveen gekomen die mocht starten. Gijs Smal zat wel op de bank, maar dat was echt uit nood. Want daarvan wisten ze, die kan geen sprint strekken zonder het risico om geblesseerd te raken.
Waarom zit hij dan wel op de bank?
Echt uit pure nood. Stel Plug valt geblesseerd uit, omdat er dus daarachter ook niet zat.
Nee. Goh. Nou, uiteindelijk moet je ook volgens mij veel dank verschuldigd zijn aan Welleroyter.
Zeker.
Stond geweldig te keepen. Ben je nou al overtuigd, Michiel?
Van Welleroyter? Nou ja, kijk, het gekke is, toen ik hem tweede keeper vond, toen kwam hij erin. En toen pakte hij echt hele goede ballen, waar hij dus echt oprecht punten ging pakken. Dankzij de reddingen van hem. En als eerste keeper heb ik dat gewoon nog te weinig gezien. En ik vind heus wel dat hij kwaliteiten heeft en laat echt wel zien dat hij een goede keeper kan zijn. Maar ja, er zijn ook nog steeds momenten dat ik hem gewoon te onrustig vind, weet je. Dat hij gaat overal heen, jongen. En dan is hij met zijn armen aan het doen en aan het zwaaien. En doe even rustig, maat. Jezus Christus, joh. Zorg een beetje dat je een beetje rust uitstraalt. Ook richting je achterhoede, weet je. En dat mis ik af en toe wel een beetje. Maar dat het een goede keeper is, dat
zie heeft hij nu wel weer bewezen.
Ja, ik vind ook dat hij soms jongens eigenlijk in de problemen brengt in zijn opbouw. Dat hij denkt, was ook een bal naar Latomba in de eerste helft. Wat gewoon,
vol onder druk.
Ja, vol onder druk. Dan Latomba moet hem dan lang spelen. Terwijl die onder druk staat, bal wordt geblokt, levert een kans tegen op. Ja, ik vind dat je daar als keeper ook over na moet denken. Dan...
Hij is wel een opdracht die hij meekrijgt.
Ja, natuurlijk wel. Maar je moet
zeker als je weet dat hier zijn zwakte ook ligt en dat meevoetballen in dit soort momenten. En je moet hem opstellen omdat dat met Bijlo niet kan. Ja, dan moet je misschien ook aanpassen aan de kwaliteiten van je keeper. En dit dus ook niet vragen van hem.
Ja, nee, oké. Maar je moet wel altijd denk ik vooruitkijken van oké, ik speel deze bal in. En wat kan deze jongen daar dan nog mee? En elkaar dan niet in de problemen brengen. Dus ik snap wat je zegt over de opdracht, maar uiteindelijk zou ik er altijd voor kiezen om...
Of hij kan hem toch beter lang trappen dan Latomba. Kijk, als je naar Latomba en die speelt hem ook lang. Dan kan je hem als keeper natuurlijk zelf ook gewoon langer trappen. Dus.
Ja. Ik zag Latomba trouwens nog vragen om een gele kaart voor een tegenstander. Daar houden wij hier in Nederland toch niet zo van. Wat zou jij als ploeggenoot of als tegenstander doen als je dat ziet gebeuren?
Ja, ik kan me dat op het moment niet meer herinneren waarom hij dat
deed. Hij deed eventjes, ja. Nou ja,
goed. Blijkbaar
geen
grap. Lekker gaan.
Okay.
Maar maak je nou druk om, maat?
Ik maak me niet druk. Ik agendeer het alleen. Niet nodig, hè? Nee, daar zijn we het over eens. Borges speelde ook een goede wedstrijd. Maakte natuurlijk die schitterende goal.
Tegen PEC Zwolle stond hij eigenlijk, dat is het 3-4 wedstrijden geleden, stond hij in de basis. Deed hij het naar mijn inziens ook hartstikke goed. Daarna 2-3 wedstrijden niet meer in de basis gezien. En nu stond hij er in mijn ogen gelukkig weer op. Een jongen voor veel geld gehaald.
Maar je zegt gelukkig?
Nou ja, want ik zie eigenlijk best wel dingen bij hem. Ik denk, dat is gewoon buitengewone kwaliteit. Hij heeft een versnelling, een goede dribbel, goede actie. En volgens mij speelt hij liever links en speelde hij gisteren rechts. Maar kwam hij eigenlijk een paar keer heel gevaarlijk eruit en zorgde hij eigenlijk voor de meeste dreiging. Dus ik zou zo'n jongen eigenlijk gewoon 6-7 wedstrijden op rij erin zetten. En hem dan pas echt beoordelen.
Ten faveur van wie dan?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zou hem op de linkerkant zetten. Ik denk dat daar, de meeste kansen op dit moment liggen.
Ja. Maar ja, hij werkt er fantastisch af, hè, die bal.
Ja, echt een fantastische goal, ja. En normaal als Charisma of dan liet iedereen het over de wereld zien. Dit is gewoon echt een hele mooie goal. Ja. Dat geeft dus aan dat de jongen echt wel kwaliteit heeft. En nogmaals, dat prijskaartje, ja, daar praten we altijd over. Ja. Maar zo'n jongen kan daar helemaal niks aan doen. Dus ik wil hem liever gewoon beoordelen. Dus wat Mike zegt, op 5-6 wedstrijden dat hij speelt. En eigenlijk vond ik hem gisteren ook gewoon prima. Want hij maakt het niet te ingewikkeld. Gewoon een schuin buitenom voorzet geven.
Mee verdedigen.
Nou, dat is ook de rol blijkbaar die je als buitenspeler tegenwoordig hebt. Je moet ook gewoon met je bek mee. Dat heeft hij gewoon prima gedaan. Dus maar hij speelde gewoon een prima wedstrijd met een fantastische goal. Dus ik hoop dat hij dat een beetje mee kan nemen na de winst.
Hij maakt een goede goal. Dan staat het 1-1. Dan ga je er eventjes voor zitten. Dan denk je, nou, de momentum gaat zich nu richting Feyenoord keren. Momentum, ja. Het duur wordt, hè. Heel de jaren op gestudeerd. Maar dan bij het einde komt hij er toch uit. De tweede gele kaart van Valente die volgde, Dennis. Is dat een vermoeidheidsgele kaart?
Die indruk had ik wel bij die tweede. Omdat hij simpelweg te laat wilde het dan op die manier nog corrigeren. Gaat volgens mij ook in een split second dat je dat besluit neemt. En toen had hij zelf denk ik ook wel meteen door van dit was niet zo handig. Maar ik denk dat het echt wel daarmee te maken had.
En dus, eerst volgende wedstrijd op 11 november uit bij Heerenveen, mis je nog een middenvelder.
Eerst volgende, zo lang duurt de winterstop niet, hè? 11 januari. Oh,
sorry, 11 januari. Ja, we spreken is verboden bij de heer Kramer. Doe het te maken, maar.
Ik liep het gaan, een stuk of 150 maar. Ja.
Nee, Heerenveen uit geen Valente. En dan ga jij waarschijnlijk toe naar hoe gaat dat middenveld er dan uitzien.
Want je mist er nu al genoeg.
Ze zullen ongetwijfeld weer fit zijn.
Nou, is dat zo?
Nou, kijk, Targaline is dan ook nog weg voor de Afrika Cup. Gaan we zomaar vanuit, want die Marokko is het gastland, de eerste wedstrijd al gewonnen. En bij de kwartfinales, die zitten in datzelfde weekend. Ja. Dus dat ligt wel aardig op koers om dat hij er dus niet bij is. Nou, Stijn gaat weer aanhaken op het trainingskamp, is de bedoeling. Die traint door de komende dagen nog, zodat hij in Marbella de eerste week van het nieuwe jaar er wel bij is. Maar ben je dan meteen klaar voor een basisplaats, week daarna? Ja. Dus als dat wel zo is, dan kun je hem, als iedereen fit blijft, invullen met Wang, Timber en Stijn. En als dat niet het geval is, dan wordt het weer puzzelen.
Ja. En dat moet hij heel veel van Persie. Wel met een behoorlijke selectie. En hij zegt nu wel, Michiel, Feyenoord staat tweede. Ja. Flinke achterstand van de koploper. 5 punten los wel van plek 3. We staan waar we horen te staan als je kijkt naar de selecties. Kwalitatief gezien in Nederland. Ben je het daarmee eens?
Nou ja, ben ik daarmee eens. Kijk, aan het begin van het seizoen zegt hij, we moeten meedoen om het kampioenschap. We moeten meedoen om de beker en we willen Europees overwinteren. Ja. Dat is al 2 van de 3 niet gelukt.
Dus, of misschien wel 3 van de 3.
Ja, en dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, onze selectie die is op plek 2. Maar ik vind gewoon als Feyenoord zijn, je moet gewoon altijd voor het hoogst haalbare. Nou, dat is gewoon kampioenschap. Dat is beker, dat is Europees overwinteren. Nou, dat wil je dus heel graag bewerkstelligen. En volgens mij hebben ze in fases in deze eerste competitiehelft laten zien dat ze echt wel goed kunnen spelen. Dus ik vind gewoon dat ze in dit geval tweede moeten eindigen. Want 11 punten op PSV is vrij veel. Dus je moet gewoon zorgen dat alles wat eronder zit, onderhoudt. Ja. En ik vind gewoon dat die selectie daar goed genoeg voor is. En natuurlijk, al blessures, dat snap ik. Maar ook zonder die blessures vind ik dat ze echt wel betere wedstrijden hadden kunnen spelen.
Mm-hmm. Even naar Van Persie hier luisteren over deze voorbije eerste seizoenshelft.
Kijk, voor mij is het niet zo zwart-wit dat de eerste periode puur omdat wij wonnen fantastisch was. En de afgelopen periode, omdat we niet zo vaak wonnen, heel erg slecht was. Ik prik daar wel een beetje doorheen. Ik vond ook dat wij in die eerste periode toen we alles wonnen, vond ik ook dat wij nog heel veel punten moesten verbeteren. Maar vond ik ook heel veel dingen goed. Zeker als je kijkt naar het laag verdedigen, deden we echt fantastisch. De afgelopen periode hebben we ook heel veel goede momenten gehad in heel veel wedstrijden. Maar ook slordige momenten aan de bal. En ook verdedigend gezien momenten die we beter hadden kunnen doen. Maar daarbij blijf ik zeggen dat ondanks de nederlagen, dat ik bij iedere wedstrijd daarin het gevoel had dat er meer in had gezeten. Dus voor mij is het niet zo zwart-wit. Maar uiteindelijk goed gevoel. We hebben elkaar goed leren kennen, denk ik. Ik denk dat je spelers en stafleden vooral leert kennen als het even wat minder gaat. Dat heb ik net ook beneden benoemd. Dat ik daar een heel positief gevoel over aan heb gehouden. Over hoe iedereen zich altijd is blijven gedragen en altijd het team voorop is blijven zetten, ondanks de mindere periode, de afgelopen periode.
Ja, best wel positieve woorden van Van Persie. Want zou je ook, Dennis, ergens kunnen zeggen van ja, je had misschien op voorhand ook gewoon kunnen tekenen voor halverwege een tweede plaats en 5 punten voorsprong op de nummer 3?
Ja, op voorhand wel. Dus ik kan in dat opzicht enige positiviteit volgen. Alleen, ja, matcht het totaal niet met mijn gevoel. Want als je kijkt naar de laatste 2 maanden, je stond niet al te lang geleden stond je nog voor op PSV. Ja. Nu sta je opeens door zo'n ineenstorting 11 punten achter. Zelfs een punt meer dan een jaar geleden in de winterstop het geval was. Ja, dan past het niet als je ambities hebt, als je een topclub wil zijn of als je een topclub bent. Ja, dan past het niet om zo positief te zijn. Ook al is dit inderdaad een positie waar je aan het eind van de rit dan tevreden over kan zijn. Als je zoveel mooiers in handen had en dat zo weggeeft. Ja, ik vind het niet echt gepast om zo positief te zijn dan.
Nee, maar goed, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk wel dat hij intern, zeg maar, buiten het camera's, omdat hij echt wel kritisch is op en zichzelf en de spelers en de stafleden. Want hij weet natuurlijk ook als Feyenoord zijnde van de laatste 12 wedstrijden, als je er 3 van wint, ja, is het ook niet goed genoeg. Volgens mij heeft hij het ook meerdere malen aangegeven. Ik denk dat hij meer naar buiten toe graag wil uitstralen dat hij er nog steeds vertrouwen in heeft. Weet je, dat hij vertrouwen heeft in de spelers, in de staf, in de mensen die hij om zich heen heeft. En dat vind ik juist een goed teken, want uiteindelijk doe je dat ook met z'n allen. Weet je. Dus ik denk wel dat hij echt super kritisch is op alles en iedereen binnen Feyenoord.
Maar dat hij graag ook op zichzelf is dan.
Ja, maar waarom niet? Ik heb wel het idee dat hij dat doet. Toch?
Dat heeft ook wel. Hij heeft natuurlijk met onze trainer
Ruben NL
maatjes
op de cursus.
Ja. Nou, dan denk ik ook wel dat je het goed met elkaar kan vinden. Ze hebben nu nog veel contact. Nou, ik ken Ruben als iemand die uiterst kritisch is op ons, maar zeker op zichzelf. Dus ik verwacht eigenlijk dat bij Robin niet anders is.
Maar wat zou je kunnen benoemen in wat er onder deze toch nog onervaren trainer in de eerste seizoenshelft niet goed is gegaan? Heeft hij verkeerde keuzes gemaakt hier en daar?
De blessures is natuurlijk wel een dingetje wat opvalt uiteindelijk. Ja. En daar is hij ook uiteindelijk verantwoordelijk voor. Begrijp me niet verkeerd, want je hebt performance, medisch, hoogmedisch, alles erop en
voor de duidelijkheid, impact blessures kan ook hij niets aan doen, hè?
Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Sommige, weet je, een tackle, een dingetje, daar kan je niks aan doen. Maar spierblessures, en dat zijn dingen die negatieken nu door data wordt alles al gecontroleerd, van tevoren wetenschappelijk al bewezen. Dus daar heb je waarschijnlijk al in kaart wat je nou precies als speler nodig hebt. Dus ja, dat is natuurlijk wel een dingetje wat opvalt uiteindelijk. En dat zijn er echt heel veel. En volgens mij de medische mensen, performance mensen zijn nog steeds dezelfde mensen.
Maar toch, en Michiel, je hebt gelijk natuurlijk. Ja. Alleen die selectie is dermate groot bij Feyenoord dat als er dan toch een basisopstelling wordt geformeerd, ook gisteren weer tegen Twente of tegen Heerenveen van de week, dat je denkt, nou ja, op hier en daar een back na of een buitenspeler, toch potentieel wel basis.
Zeker.
Niveau voor Feyenoord.
Zeker weten, ja. Ja, maar daar heb je ook helemaal gelijk in, toch? Dus uiteindelijk moet je ook die jongens gaan beoordelen op hetgene wat ze op het veld laten zien. En die grote selectie die is er. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen gekomen in de zomer. En ze hebben gewoon uiteindelijk in de laatste, wat is het, 12 wedstrijden, gewoon te weinig punten gehad.
Ja. Maar fouten nog, Dennis, die je zo binnen schieten?
Ik denk dat je ook heel kritisch moet kijken naar of het strijdplan wel matcht bij deze spelers. Kunnen ze het wel uitvoeren? Want uit de praktijk blijkt ook de manier van druk zetten. Dat in heel veel wedstrijden tegenstanders zich daar dermate makkelijk onderuit spelen. Dat je denk ik toch ook moet heroverwegen in nuances. Hoe ga je dat nou op een andere manier doen? Wat hij tegen Twente al deels deed. Hij zei halverwege, we hebben de manier van druk zetten iets makkelijker gemaakt voor de spelers. Ja, misschien is dat toch iets om op voor te borduren.
Ja, en dat ben ik er gewoon met je eens ook hoor. Maar ja, Mike is natuurlijk ook aanvaller. Ik ben ook aanvaller. Dus ik soms zie hoe Ueda soms heen en weer aan het lopen is tussen die twee centralen. En dan gaat hij door naar de keeper. En dan gaat hij naar de andere centrale. En dan loopt hij gewoon echt. Nou, dat zijn echt wel meters die je af moet leggen. Ja, als je dat dus op een andere manier invult, misschien met een 9 en 10 keer druk zetten, dan wordt het ook voor de 9 ook wat makkelijker om dat aan te lopen. En dan kan je het ook misschien 90 minuten volhouden. In plaats van dat nu in de laatste kwartier wordt natuurlijk, ja, zijn de jongens een beetje op, zijn ze een beetje moe. Dus ja, ik zou ook gewoon kijken van oké, misschien kunnen we onze voorste mensen ook een beetje sparen in die zin van hoe kunnen we het makkelijker maken voor ze om druk te zetten. En ja, dat ze in de laatste fase van de wedstrijd volgens mij echt wel wat doelpunten tegenkrijgen of in de vermoeidheid komen. Dat is ook wel iets wat zichtbaar is natuurlijk.
Had trouwens nog een mooie schietkans, hè, Ueda, zo uit te draaien in één keer geschoten. Op die bal van Sliet, die geloof ik, ging er niet in. Maar daar spat dan toch de kwaliteit weer wel vanaf. Ja. Gedoe al met de aanvoerdersband ook, hè, Mike, bij Feyenoord.
Zeker, hele dat,
die was wel een Reuter weer aanvoerder.
Ja, klopt. Nee, dat is denk ik
als je... Zorg voor onrust binnen een selectie? Of is het geen item?
Ik denk wel dat het een item is binnen selectie. Omdat het in mijn ogen niet de meest logische keuze is geweest. Dan wordt daar in de spelersgroep natuurlijk ook wel over gepraat. Ja. Maar even terugkomend op Feyenoord. In het algemeen, ik denk dat ze de beginfase van het seizoen hebben ze natuurlijk heel veel punten gepakt. Waarin het ook altijd niet even goed was. Dus heeft het eigenlijk een beetje meegezeten. En nu als je de laatste wedstrijden bekijkt, hebben ze natuurlijk veel te weinig punten gepakt. Maar ook als je dan kijkt naar statistieken, naar expected goals en zo, hebben ze eigenlijk heel veel wedstrijden niet gewonnen. Waar ze eigenlijk wel heel veel recht hadden op meer. Dus ja. Ja, waar het begin een beetje mee zat, zit het nu ook denk ik een klein beetje tegen. En
we hebben vrijdag aan tafel ook gezegd van ja, het voetbal is op zichzelf niet eens altijd zo heel erg beroerd.
Nee, dus, dat denk ik ook niet.
En, gisteren wel trouwens, eerste helft.
Ja, gisteren was denk ik wel een uitzondering. Ja. Maar ook die wedstrijden die ze aan het begin allemaal wonnen, toen was het over het algemeen goed. Maar bijvoorbeeld toen ze tegen ons speelden, was het ook niet altijd even goed.
Nee. Dus, en dat was de tweede wedstrijd van het seizoen?
Ja,
de
tweede, klopt. Ja. En uiteindelijk trokken ze hem over de streep, maar had het ook zomaar anders kunnen lopen. Dus,
je ziet gewoon dat het lijntje gewoon heel erg dun is. Precies. Kijk, de ene keer ook tegen Heerenveen zijn echt genoeg mogelijkheden om die wedstrijd te winnen. En dan sta je misschien 3-1 voor in de rust. En dan is die wedstrijd eigenlijk al gespeeld. En nu gaan die dus niet erin. En dan krijg je zo'n wedstrijd zoals in de tweede helft. Dus het is ook maar.
Maar als dit structureel het verhaal is, dan hoop ik wel in de winst op. Het klopt inderdaad. Heel veel die wedstrijden klopt dit beeld. Maar als dat structureel is, en dat vind ik, als je dit over 5-6 wedstrijden in de laatste periode kan zeggen, dan moet je er wel nader in werken. Hoe kan dat nou? Want het is ook geen toeval of ook geen pech. Daar geloof ik echt niet in.
Nee, het zal niet volledig daaraan te wijten zijn inderdaad. Maar ik, wat ik net zeg, aan het begin zal er denk ik wel een beetje mee. En waar nu,
wat voor versterkingen is er behoefte in deze winterstop?
In ieder geval centrum verdedigen. Want daarin is Feyenoord heel erg afhankelijk van Ahmed Hodžić en Watanabe. Heb je er eigenlijk niet iets achter zitten. Als met een van die twee iets gebeurt, heb je echt een probleem. Dus ik denk dat dat een must is.
Gaan we Trauner ook nog terugzien in een Feyenoord shirt?
Ja, mogelijk wel. Hij traint wel weer echt op 1908. Nog niet met de groep mee. Maar ja, is dat iemand waarop je kan bouwen? Of gaat hij na een paar wedstrijden, is het risico best wel groot dat hij misschien weer uitvalt? Dus ik denk dat daar echt iets bij moet. Ja, en het is heel moeilijk in de winterstop, maar Feyenoord heeft ook behoefte, denk ik, aan een buitenspeler, een linksbuiten vooral, met hoog rendement, die er in één keer staat. Maar ja, we weten allemaal dat in de winter vaker niet lukt dan wel.
Ja. Buitenspeler met rendement, dat is bijna niet te vinden.
Nee, maar zeker in die winterse transfers, dat is altijd lastig. Vaak komt zo'n jongen dan toch uit het buitenland. Ja, die moet hier de gelijkstaande verwachtingen zijn ook direct hoog. Ja, ik denk dat dat een pittige opgave wordt.
Je hebt natuurlijk, volgens mij links heb je Sauer, heb je Sliti, heb je Slory. Rechts heb je Borges, heb je Hatjemoes. Dus je hebt in principe heb je qua posities, qua aantallen heb je eigenlijk genoeg op de voorste posities. Alleen het rendement bij die jongens is gewoon niet hoog genoeg. Ik vind Sauer vorig jaar bij NAC was heel goed. Begin vond ik hem ook heel erg goed spelen. Laatste periode wat minder. Ja, moet je dan zeggen, oké, dan gaan we weer een nieuwe halen in de hoop. Of gaan we zo'n ontwikkeling van zo'n jongen gewoon helpen, dat hij weer een beetje erbovenop komt, dat hij misschien wel weer zijn waarde kan creëren. Dat is denk ik wel het meest ideale, want je hebt die spelers al en ze kunnen er geen kloten van. Dat is natuurlijk ook niet zo. Nee. Ze hebben dus fases laten zien dat ze het wel kunnen.
En dan gaat er waarschijnlijk één vertrekken. Die wordt verhuurd aan Go Ahead Eagles, Jaden Slory. Goed dat hij wordt herenigd met zijn vorige trainer.
Ik denk dat het goed is. Hij heeft bij Dordrecht natuurlijk hartstikke goed gedaan. Die stap in één keer naar Feyenoord is ook wat te groot. Maar nu helemaal stilstaan in zijn ontwikkeling is ook niet goed. Dus ik denk dat dat voor alle partijen een prima oplossing is.
Was Excelsior waarschijnlijk een betere optie geweest.
Ja, dat snap ik.
Hoezo dat ga jij minder spelen? Dan? Dat moet je ook niet willen.
Wat is het winterschema voor Feyenoord nu?
Nou, Feyenoord loopjes. Heel veel loopjes. Weinig veranderd ten opzichte van de tijd dat Michiel daar speelde. Feyenoord gaat op trainingskamp naar Marbella, naar Spanje en vlak in het nieuwe jaar. En daar haken ook weer wat spelers aan met, wat ik al zei, Stijn. Ook Wietz zal dan weer aansluiten. En dan gaat Feyenoord toewerken daar in de rust, in het Spaanse zonnetje, naar Heerenveen uit.
Ga je naartoe?
Nee, collega Dennis Kranenburg mag daar naartoe.
Je hebt
werk en zie je paarden, dat blijkt
niet alsof dat alleen maar vakantie is. geen laatste leuke Rotterdamse eredivisiewedstrijd van 2025. Met Sparta op bezoek bij FC Volendam. We horen trouwens allemaal geboren. Ja, Rotterdam is een stad altijd in beweging en altijd in harde werken. Daar wordt inderdaad hard gewerkt, precies. Maar we praten gewoon door.
Mooi, man.
Sparta had wel aanspraak op die overwinning op Volendam?
Ik heb hem niet vol kunnen houden, die wedstrijd, moet
ik
zeggen.
Nee, ik kwam er ook wel moeite mee, moet ik zeggen.
Ja. Kijk, ik heb het al vaker gezegd, ik vind dat Sparta echt wel goede spelers heeft. Alleen dat, als we het dus over een manier van voetbal hebben. Kijk, als je Marie Stijn hebben we allebei onder gewerkt. En dat is gewoon een trainer die wil het risico, zeg maar, zeker in de opbouw, gewoon zo laag mogelijk houden. Dus mocht er een klein beetje druk zijn, dan moeten we altijd een escape hebben richting Lauwersen. Nou, in dit geval is het natuurlijk een speler die het hartstikke goed kan. Maar als je dan zit te kijken naar Willem II, daar staat dus Jens Toornstra staat op middenveld, Pellekemen staat op middenveld en Lens Douwestein staat op middenveld. Allemaal jongens voetbal. Die aan de bal heel erg goed zijn. Ook met een man in de rug kan je ze inspelen. En ze zien dus ook als ze tegen Willem II, dat ze dus er onderuit kunnen voetballen. Dat de achterhoede ook wat meer risico neemt in de opbouw. En ik vind het gewoon jammer dat ik dat niet vaker zie, omdat ze dus wel de spelers hebben om dat te laten zien. Alleen de manier van spelen is daar misschien niet helemaal op ingericht. En dat vind ik gewoon jammer. En ja, dat ze dan in die wedstrijd winnen, dat is belangrijk. Want uiteindelijk tegen je concurrent moet je winnen.
Is het niet ook gewoon realistisch? Want als je kijkt, een jaar geleden stond Sparta met Steinhoek stonden ze 16e. Mm-hmm. Nu staan ze natuurlijk hartstikke goed voor halverwege. Ja. Ja, en het voetbal is misschien niet je van het. Maar ja. Hij haalt er wel resultaat mee. En in het verleden zijn er ook trainers bij Sparta geweest. Dit werkt wel.
Nou, maar het is meer de vraag. Kijk, Lens Duivenstein bij Excelsior was echt een speler. Aan de bal inspelen, doorbewegen, doelpunten maken. Zo'n jongen gaat dus naar Sparta, denk ik, met het idee van... Oké, dat is mijn kwaliteit, dat is waar ik goed in ben. Dus ik kan dat misschien bij Sparta ook laten zien. Daar heeft Sparta hem misschien ook voor binnengehaald. En als dan zo'n jongen dan niet zijn kwaliteit kan laten zien... dan vind ik het gewoon jammer, omdat je dus wel echt een goede speler hebt. Alleen de manier van spelen is dan net even anders. Of, ja, dat vind ik gewoon jammer, weet je. Omdat je echt spelers hebt die aan de bal gewoon echt wel verschil kunnen maken, denk ik.
Die Mito werd wel bijna onder het gras gestopt, hè?
Ja, klopt. Dat was wel redelijk onbesuist inderdaad. Nou. Maar ja, voor Sparta denk ik op een heel fijn moment.
Ja, want dat levert een strafschop op. En we hebben toevallig ook dat vrijdag hier benoemd. Hoe Laurensen die pengels altijd benutten. Met een rust en een gemak.
Heel knap.
Wachten weer op de keeper.
Ja.
Zag je het trouwens wat hij daarna deed?
Vingertje, ja.
Vingertje.
Ja.
Ja. Ja. Heb jij dat al eens gedaan?
Ken ik mezelf niet in.
Nee? Voor mij heb je het meer wel gedaan dan niet gedaan.
Ik kan me niet voorstellen dat hij het voor Dams heeft verstaan achter de goal.
Misschien waren ze aan het zingen. Heel goed. Ja, daar kwam wel wat frustratie denk ik omhoog.
En, ja, dat wel, ja.
Ja. Ja. Nou, als een trainer, Mauri Stijn, kon dat vingertje van Laurits wel begrijpen.
Nee, dat moet je toch zelf weten. Hij is een volwassen man. En als zij hem met de keeper in dit geval tegen die lat aanslaat en uit zijn concentratie proberen te halen. En als ze vanaf achter de goal met licht en laser in zijn gezicht schijnen om hem uit balans te brengen. Dan mag hij van mij een vingertje doen hoor. Daar heb ik geen moeite mee.
Ja, precies. Sparta 10e, Mike. Net zoveel punten als FC Utrecht. Al wisselvallig half jaar, hè? Hoe dat nou is om te keren in het nieuwe kalenderjaar?
Ja, ik denk wat Michiel net een beetje opperde over de manier van spelen. Ik denk als je hebt heel veel creatieve voetballers.
Ja, minder behoudend gaan spelen.
Iets minder behoudend, denk ik. En ja, dat zijn gewoon voor de Eredivisie zijn het gewoon hele goede voetballers. En dan denk ik wel dat je nog meer stabiliteit kan krijgen. Omdat je ook gewoon een hele goede spits hebt waar je op kan bouwen.
Dus Laurensen,
heb je
zeker
meerdere wapens.
Gisteren Volendam na afloop het afscheid van Eyüp Ufkir. Want die gaat natuurlijk voor een hoop geld naar AZ. Gaat hij die miljoenen terugbetalen eigenlijk?
Ja, goede vraag. Het is altijd, het is altijd zo moeilijk aan te geven of zo'n jongen het gelijk gaat. Hij is talentvol, dat ziet iedereen. Hij heeft nog geen heel jaar Eredivisie gespeeld.
Nee.
Dus de vraag is, oké, gaat hij bij AZ gelijk een basisplek krijgen? Gaat hij gelijk een heel jaar spelen? Dat zie ik ook niet eens.
Is wel een club waarbij, ook als dat niet zo is, dat je wel rustig de tijd krijgt om te kijken. Mijnland stond ook niet in één keer. Was ook niet meteen zo belangrijk als dat hij nu is. Dus het is wel een goede stap voor hem, denk ik.
Zo'n jongen die haal je natuurlijk nu voor natuurlijk een flink bedrag. Maar al had hij nog een jaar Eredivisie gespeeld, was hij voor clubs als AZ denk ik niet meer te houden.
Nee,
of niet meer te halen. Dus ik denk dat hij een mooi traject in gaat waarin hij zal er echt niet gelijk staan. Maar dan kan hij via jong AZ, waar je in de KKD natuurlijk uitkomt. Ja, denk ik dat een mooie stap is.
Hij had een mooie afscheid, die Ufkir. Maar dat was een fase. In die wedstrijd bij Volendam deed hij mee. Deed hij Martens mee. Deed Jong mee. Santos natuurlijk in de basis. Heb je gewoon vier spelers in de jeugd binnen de lijn. Dat is ook fantastisch, hè?
Als club zijn, dan ben je denk ik hartstikke trots op.
Nou.
En dat is ook mooi van Maurice dat je er gewoon erop gooit in zo'n toch cruciale wedstrijd.
Maurice is Maurice Stijn en nu in de winter... Ja, even uitleggen.
Ja, mooi.
Tijdens
mooi,
het trainingskamp mooi. Gaat hij met de directie van Sparta om de tafel om te praten over zijn aflopende contract. Dus daarover begin januari meer. Na 41 jaar, Mike, won Excelsior weer eens een thuiswedstrijd in de Eredivisie van PEC Zwolle.
41 jaar?
41 jaar.
Ik hoorde wel, de laatste 15 edities hadden we niet van PEC Zwolle gewonnen, inderdaad.
Nee.
Maar dit was een hele welkom, ja.
Ja, 2-1 winst. Maar jullie hadden wel weer veel meer kunnen maken, hè? Ja, scorevermogen wordt dat het aandachtspunt nu in de winterstop?
Jawel, maar ik denk als je dat is eigenlijk altijd bij clubs die onderin bivakeren, hoor je vaak van voorin liggen de problemen, doelpunten worden moeilijk gemaakt. Maar dat is bij NAC bijvoorbeeld niet anders. Maar ik denk, als ik dan nu de afgelopen wedstrijd kijk, begonnen we denk ik niet zo goed. Waar voorin eigenlijk altijd thuis heel sterk starten, hadden we nu een moeilijke fase.
Ook tweede helft wat minder begonnen.
Zeker, vooral aan het begin inderdaad. Maar daarna zie je eigenlijk wel dat wij... denk ik wel de betere partij waren. En tot je hem uiteindelijk nog laat in de wedstrijd maakt, dan zit het ook een beetje mee. Maar ja, voor ons de cruciale punten. En kijken we denk ik toch op een hele goede eerste seizoen zelf.
Zeker. En die Naujoks, die maakte het alweer.
Toen een keertje over, weet je nog? Dat, ja. Dat die toen die goal die hij op zijn achterhoofd kreeg.
Ja, per ongeluk.
Dat hij hem op zijn naam kreeg.
Ja.
En ja, dat klinkt misschien heel gek, maar zo'n jongen krijgt ineens een boost. Ook al is het misschien een klote goal. Maar je ziet wel dat zo'n jongen in de KKD was hij echt beslissend voor Excelsior. Veel goals gemaakt, echt belangrijke doelpunten gemaakt. Zo zie je dus ook dat zo'n jongen dan ineens een boost krijgt of een vertrouwen heeft om ook gewoon in de Eredivisie goals te maken.
Hij kwakkelde ook wel wat met zijn fysieke gesteldheid. Hij was niet helemaal fit. En zo'n goal helpt natuurlijk mee. Dat,
het is wel lekker dat Sanchez Fernandez zo'n bal voorgeeft, hè?
Ja,
dat wil je graag.
Dat is wel iets waar we echt op hebben gehamerd de laatste weken. Want je hebt het over rendement. Maar ja, als je die ballen niet brengt, dan gaat het rendement zeker niet omhoog. Dus iets sneller brengen, sneller tot voorzet te komen. En dat levert nu gewoon een mooie goal op.
Maar Mike, zo'n middenvelder als Naujoks, die dus de laatste tijd makkelijk zijn doelpuntjes maakt, die ook nog veel diepte in zijn spel brengt, die kan je wel eens kwijtraken in de winterstop.
Nee, die jongen heeft waanzinnig naar zijn zin bij ons. Die,
even. Denk je dat andere clubs aan het slapen zijn?
Nee, maar laat hem nou eens gewoon een heel jaar spelen bij Excelsior.
Ja, graag, maar hetzelfde geld. Er wordt een zak met geld op tafel
gelegen. Naujoks doet het hartstikke goed voor ons en een zeer waardevolle speler. En toen hij bij ons kwam, had hij het best lastig in de Eredivisie. Jaarsje KKD ging het echt met de week beter, zou ik zeggen. En nu laat hij het ook in de Eredivisie zien. Dus wat Michiel zegt, die moet hier lekker het jaar afmaken.
Oké, oproep gedaan. Opgelost.
Dan mag hij van mij in ieder geval.
Zaken we nemen ook gewoon.
Ik heb toch niks te doen deze tijd van het jaar. Die goede goal ook van die Yegoan, dubbele schaar, zeker, korte hoek. Balvaardige jongen.
Hele balvaardige speler. Maar ook een strijder puur sang. Als je ziet, echt een leeuwhart. Die gooit zich voor elke bal, maakt kilometers. Nou, dat zal Michiel nooit halen.
Dus, heel niet.
dat is voor ons echt een perfecte aanval.
Ja. Hardlopers en doodlopers. Hè?
Ja, maar hij kan dus combineren met twee scharen. En,
jongen, je hebt bij Real Madrid kunnen spelen. Jij bent City.
Jongen, hij werkt zo hard. Maar reet, hij doet alles iedere week. Iedere week
voor clubs als Excelsior dat soort jongens goud waard.
Excelsior 12e, 19 punten gehaald in deze eerste seizoen zelf. Tweede seizoen zelf was natuurlijk ook geweldig. Dus al met al een geweldig 2025 voor Ruben Rijl en Excelsior.
Een fantastisch jaar. Historisch een geweldig jaar voor Excelsior. Waarin we voor de tweede keer in de geschiedenis direct gepromoveerd zijn nadat we gedegradeerd zijn. Fenomenale prestatie. En waarin we de laatste weken van 25 afsluiten met 7 spelers waar we vorig jaar mee in de KKD speelden. Waarmee we de laatste 4 3 keer winnen. Ja, ik ben echt mega trots op waar we staan als club. En met Daan Bovenberg die hier al jarenlang fantastisch beleid maakt. Die zorgt dat de club financieel kerngezond is. Helemaal niks hoeft, alleen maar dingen mag. De club zit fenomenaal in de lift. Er is enorme positiviteit en enthousiasme. Niels van Duinen die elke window goede transfers maakt. Daardoor de club veel centjes oplevert. En als je ziet hoe onze staf en onze spelersgroep met elkaar bezig zijn. Ja, dat is echt geweldig. Een genot om met deze mensen te werken. Ik ben een bevoorrecht persoon om daar de trainer van te mogen zijn. En ja, nogmaals, ik vind dat we er echt fenomenaal voor staan als club.
Ja, een mooie wereld voor Den Uyl. Geen zorgen over handhaving?
Nou, zorgen zijn nog zeker. Wij zijn 2 jaar geleden zijn we gedegradeerd. Toen hadden we volgens mij 17 punten in de winterstop.
Ja.
Dus zorg is misschien niet het juiste woord nu, maar wel, we zijn wel... van bewust van dat het nog een lastige tweede seizoen zou gaan worden.
Ja, maar goed, nu mooi op die 12e plek. Den Uyl gaf ook wel aan dat Excelsior zich veel gaan versterken. Ja. Wat wil je broer gaan halen?
Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet wel wat er voorin wat bij moet komen. Er wordt gekeken naar een spits en buitenspeler.
Maar dat ben jij toch ook?
Zeker, maar...
Jij wordt overigens ook nog wel gebracht in zo'n wedstrijd tegen PEC in de slotfase. Is dat ook om maar... blijven jagen om het druk te zetten.
Ja, zeker.
Een
bepaalde energie te brengen. En daarin vindt Ruben mij een betrouwbare speler. En werd er verdedigend nog best wel wat gevraagd. Dus daarom gooit hij mij erop. En dat is voor mij hartstikke prettig.
Maar bovenaan het lijstje nog een spits. Of een buitenspeler met rendement. Waar heb ik dat eerder gehoord?
Ja, dus misschien dat we daar een eentje daarop kunnen pikken.
Nee. En delen.
Ja, precies. Dus zo zitten ze op meerdere posities nog kijken. En dan zal er misschien ook wel weer wat vertrekken.
We sluiten af. Dit was FC Rijnmond voor 2025.
Goed, laatste van 2025. Dat was echt foutloos.
Soepele uitzending.
Oh, dat hebben ze goed gedaan.
Top. Nou,
Rijnmond, goed gedaan, maat.
Zit hier nog in mijn oor te boren?
Er wordt hier altijd gewerkt. Jongens, fijne dagen. En alvast alles goede voor het nieuwe jaar. Wij zijn er met FC Rijnmond weer op vrijdag 9 januari. Dat is in aanloop naar de eerste speelronde weer in de Eredivisie. Mike van Duinen, bedankt. Dennis van Eersel, Michiel Kramer, succes met RKC. En graag weer tot in het nieuwe jaar. Bedankt voor het kijken. Fijne dagen inderdaad. En al het goede voor het nieuwe jaar alvast. Dag. Juist.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.